onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade, vrede en barmhartigheid zij u bij den aanvang geschonken, of bij de voortgangen rijkelijk vermenigvuldigd van hem, die is en was en komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons zingen uit Psalm 45, het vierde vers. We lezen nu samen uit de brief die Paulus geschreven heeft aan de Hebreeën, het achtste hoofdstuk.
De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is dat wij hebben zodanig een hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, een bedienaar des heiligdoms en des waren tabernakels, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Want een iegelijk hoge priester wordt gesteld om gaven en slachtofferen te offeren, waarom het noodzakelijk was dat ook deze iets had dat hij zou offeren. Want indien hij op de aarde ware, zo zou hij zelfs geen priester zijn, dewijl daar priesters zijn die naar de wet gaven offeren, welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou. Want zie, zegt hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding die u op den berg getoond is. En nu heeft hij zoveel uitnemender bediening gekregen, als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is, het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Want indien dat eerste verbond onberispelijk geweest ware, zo zou voor het tweede geen plaats gezocht zijn geweest. Want hen berispende zegt hij tot hen, ziet, De dagen komen, spreekt de Heere, en ik zal over het huis Israëls en over het huis van Juda een nieuw verbond oprichten. Niet naar het verbond dat ik met hun vaderen gemaakt heb ten dagen, als ik hen bij de hand nam om hen uit Egypteland te leiden. Want zij zijn in dit mijn verbond niet gebleven, en ik heb op hen niet geacht, zegt de Heere. Want dit is het verbond dat ik met het huis Israëls maken zal na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven, en in hunne harten zal ik die inschrijven. En ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen mij tot een volk zijn. En zij zullen niet leren een iegelijk zijn een naaste, en een iegelijk zijn een broeder zeggende, ken de Heere, want zij zullen mij allen kennen, van de kleine onder hen tot de grote onder hen. Want ik zal hunne ongerechtigheden genadig zijn, en hunne zonden en hunne overtredingen zal ik geenszins meer gedenken. Als hij zegt, een nieuw verbond, zo heeft hij het eerste oud gemaakt. Wat nu oud gemaakt is en verouderd, is nabij de verdwijning.
Wij eindigen thans met de dankzegging voor de bediening van de heilige doop en bidden de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon, Jezus Christus, al onze zonden vergeven en door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enig geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt, en ons dit met een heilige doop bezegeld en bekrachtigd, wij bidden u ook, door hem uw lieve Zoon, dat ge deze gedoopte kinderen met uw Heilige Geest altijd wilt regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden, en in de Heere Jezus Christus wassen en toenemen, opdat ze uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw Zoon Jezus Christus, met schades de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwiglijk te loven en te prijzen. Heere, uw trouw is groot. U hebt deze vrouwen, deze moeders, ieder een kindje geschonken. U spaarde ze het leven. U gaf ze samen met haar man deze liefde te mogen aanschouwen en te beleven. Wat zijt u groot en goed, dat u het alles wel gemaakt hebt. Dat u het nieuwe leven deed aanschouwen. Dat u de blijdschap gaf. De smaken in het ouderhart. Hoeveel ouders die het niet beleven. Hoeveel ouders die altijd een kruis meedragen. In kinderen die de gevolgen der zonden op zodanige wijze reeds meedragen. Vanaf de geboorte aan, dat ze ongelukkig zijn. Deze ouders heb u voor al deze ellende gespaard. Heere, nu past het hen en ons tezamen om uw naam daarvoor te danken in het midden van uw gemeente. En dan in zonderheid, dat u uw heilig verbond wilt voortplanten, dat u uw kerk wilt bouwen, ook in deze geslacht. O God van Abraham, laat de ouders ermee werkzaam zijn, dat ze niet zouden rusten, eer ook de blijken in hun leven en in het leven van hun kinderen er zouden gevonden worden. Want aan de vrucht wordt toch de boom gekend, dat ze niet tevreden zouden zijn met uiterlijke godsdienst en met uiterlijke voorrechten, maar dat ze zouden zoeken in waarheid Abrahams kinderen te mogen zijn, door Abrahams werken te mogen verrichten, en daarin de vrucht van het nieuwe leven te mogen openbaren. Zullen we groter schat voor onze kinderen zoeken dan de vrede van uw naam? Zullen we inniger blijdschap kennen wij als ouders, dan dat we zien dat onze kinderen begeren om de Heere te vrezen? O God, schenk u het deze ouders te mogen aanschouwen, maar geef ze dan ook ernst te maken met de opvoeding, dat ze hun kinderen niet zouden overhebben voor de ijdelheden der wereld, maar dat ze zouden zoeken bij u te schuilen, onder uw vleugelen, om in uw naam te mogen betrouwen, om van uw naam te mogen horen en daarin zalig te mogen zijn. Geef u ook ons van als gemeente troost daaruit te mogen putten. Heren, we zijn het niet waardig en we hebben het niet verdiend. En we liggen midden in een dood. En we kunnen onszelf niet meer opwerken tot het leven. Het is onze schuld. We zijn zo uit uw hand niet voortgekomen. We kunnen uw genade niet zoeken, niet vinden. We kunnen uw genade niet aangrijpen. Maar Heer, u hebt tot ons willen brengen. U zijt tot ons nedergedaan. U hebt zich over ons ontfermd. U hebt zich neergebogen onder onze last. En u zegt, u komt tot mij en uw ziel zal leven. Werp al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Heere, neem de last is van ons. Alle moeite en zorg, alle verdriet en kommer, alle duisternis, alle bestrijding, waar het leven van uw kind zo vol van zijn kan. En zeg u tot onze ziel, hier ben ik, trouwe God. Dierbare Christus, laat ook vanavond uw woord zijn ingang hebben in het hart van alle pelgrims die vreemdeling zijn op de aarde, die hun aangezicht hebben als reizenden naar Jeruzalem, die door de wereld niet gekend worden omdat ze van de wereld niet zijn, die Godstad zoeken die boven is, dat vaderland, waar geen inwoner meer zeggen zal ik ben ziek. Heer, onthef ons van onze moeite, van onze zonde. En maak ons vrij van de banden waarin we gebonden zijn. Door dat bloed wat u vanavond ook hebt afgebeeld in dit water. Was zo onze ziel rein, zoals ons lichaam rein gewassen wordt door het water. Vergeef u ons onze zonde. Herstel ons in uw gunst. Geef ons de vrede weer. Bij uw schuilen, laat me niet beschaamd worden. Zegen uw erfvolk naar deze plaats gekomen om uw woord te horen. Wil die dorsen er ons niet muilband. Laat er iets van achter blijven. Ge weet wat in ieder van ons behoeft. Heren, zullen we nog voordwalen op de weg des verderfs. Grijp u ons dan vast. Ook onze jongens en meisjes. Geef u ze belangstelling voor uw woord. Heren, ach, als ze hier in uw huis gekomen zijn. Laat het dan niet enkel zijn omdat het moet van vader en moeder. Laat het dan niet enkel zijn om hier anderhalf uur te zitten. Maar laat het toch zo zijn. Ik zal horen wat de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. Geef ook onder onze jongens en meisjes belangstelling voor uw waarheid. Omdat ze niet meegevoerd werden met de stroom van de afgodendienst. Met de leus van deze eeuw. Opdat ze niet in de wereld zouden ondergaan en met de wereld vergaan. Ach Heer, het is toch het zaad van uw kerk. Waar uw koninkrijk uitbouwen zou. Waar u de lamp van uw waarheid door zou voort laten dragen, ook in de nageslachten. Ontferm u over hen. En geef ons samen een zegen zoals we voor uw aangezicht zijn. Die moede zijn, die hulpeloos tot u gevloden komen. Die geen verlosser hebben. Die niet durven toegaan tot de troon van uw genade. Trek u ze zelf binnen de lichtkring van uw goddelijke evangelie. En maak onze voeten vast op de weg des vredes. Ach Heere Jezus, ontferm u over ons. Laat uw gunst en uw vrede onze ziel mogen verkwikken. Laat ons mogen adem scheppen uit uw woord. Spreek u tot ons hart. Opdat we bemoedigd zouden mogen voortgaan. En door niets in deze wereld zouden worden afgehouden van uw liefdedienst. Om op u het oog te mogen vestigen. Die als de overwinnaar uit de strijd aan s vaders rechterhand gezeten. Daar voor uw ellendigen bid. Heb medelijden met ons land en volk. Zegen u ons vorstenhuis en alle die ge tot regeren geroepen hebt. Gedenk aan degene die we thuis achterlieten. Die in de ziekenhuizen en in de inrichtingen zijn. Ontferm u zich over hen. Wil zijn met al uw knechten. Laat ook uw dienstknecht niet beschaamd staan. Maar geef hem oorzaak om te roemen van uw trouw. En vervrolijk zijn hart in de weg van uw getuigenis. O God, we smeken het van u. Doe weg onze overtreding. Schenk ons uw genade. Hoor ons. In de naam van Jezus Christus. Amen. Dan zingen wij uit Psalm 118, het tiende vers. De orde van behandeling is zondag 12, daarvan de 31ste vraag met het antwoord. Vraag 31 vraagt ons, waarom is hij Christus, dat is een gezalfde genaamd? Het antwoord zegt, omdat hij van God de Vader verordineerd is en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, die ons de verborgen raad en wil Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft, en tot onze enige hoge priester, die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft, en voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworvene verlossing beschut en behoedt. Deze 31ste vraag van zondag 12 spreekt ons van de gezalfde God als van de profeet die de blijde boodschap brengt, als van een priester die heelt de gebrokenen van hart, als van een koning die gevangenen verlost. Dus het gaat vanavond over de gezalfde God als profeet die de blijde boodschap brengt, als priester die heelt de gebrokenen van hart en als koning die gevangenen verlost. Het gaat om de waarheid van Christus en echt, ach, dan moet schaamte ons wel bedekken, dan moeten we wel verlegen staan. Wat weten we weinig van Christus? Weinig. Over allerlei kerkelijke geschillen, over allerlei dominees en ouderlingen kunnen we wel een avondje vol praten. Maar als het gaat over Christus, wat denkt u van de Christus? Wat betekent hij voor u? Hoe kent ge hem en waarin kent ge hem? Hoe beoefent ge het in uw leven? Ik weet het niet, maar hij weet het wel. Ik ben schuldig, bij hem is genade. Ik kan het niet, bij u is kracht. Profeet, priester, koning. Ach, wees eerlijk. Wees eerlijk voor God. Dan zou het wel eens kunnen zijn dat het net was
als in de dagen van de omwandeling van de Heere Jezus op de aarde. Het bondsvolk had naar hem uitgezien. Ze hebben hem verwacht, eeuw uit, eeuw in. De profeten hebben van hem gesproken. De koningen hebben zijn ambt bekleed. En de priesters hebben hem afgebeeld. En het volk heeft naar hem verlangd. Onstuimig. Dag en nacht. Altijd weer. En toen hij gekomen was. Toen hij midden onder hen stond. Toen kenden ze hem niet. Hij staat midden onder uw lieden, zegt Johannes. Die gij niet kent. En ook als hij zich gaat openbaren, ook als hij zich bekend gaat maken als de gezondene des vaders, als de Messias, als de verwachte Messias, als hij uit de schriften gaat bewijzen dat hij het is, van wie tevoren geprofeteerd was, dan gelooft men hem niet. Zelfs Johannes raakte nog in de war en zond twee van zijn discipelen om aan hem te vragen, u bent het toch wel? U bent de Christus toch wel? Of moet er nog een ander komen? Hij staat midden onder u, die gij niet kent. Het zou ook kunnen zijn. En het blijkt telkens weer opnieuw, dat het ook voor ons geldt. Wat weet u van de Christus? Wat dunkt u van de Christus? Wat hebt u nodig van de Christus? Wat verwacht u van de Christus? En dan zou het eerlijke antwoord moeten zijn. Ach, ik verwacht eigenlijk niet veel van hem. Ik hou in de praktijk van mijn leven geen rekening met hem. Ik heb geen levende verwachting van hem. Ik zeg, dan mogen we ons wel schamen. Want bij Israël is hij 3 jaren geweest. 3 jaar openbaar zijn bediening verheerlijkt. En het eind was weg met hem. Kruis. En bij ons is hij al veel langer geweest dan 3 jaar. Hij wandelt onder ons al, zolang we leven. Althans voor verreweg de meeste van ons. En dan zou het toch wel erg zijn, als we hem dan nog niet hebben leren kennen. Want weet dit, buiten de kennis van Christus is er geen zaligheid. En waarom? Waarom hebben ze hem dan niet gekend? Ach, ze konden het kruis niet ontcijferen. Het grote raadsel was zijn vernedering, zijn eenvoud, zijn aan ons gelijk zijn. Dat was het grote raadsel. En hoe kwam dat? Dat kwam hierin. Dat ze maar niet konden begrijpen. Dat ze een Christus nodig hadden. Die voor hen alles deed. Ook de schuld betalen. Ook sterven. Ook ondergaan. Eerst voor alles. De zaak tussen God en tussen hen. Vlak maken. Dat konden ze niet begrijpen. En daarom hebben ze zich aan hem geërgerd. En ze zijn over deze steen gevallen. En ze zijn verpletterd geworden. Verpletterd geworden. Ze hebben hem niet aanvaard. O velen onder ons. Hoe menigmaal u ook van hem gehoord hebt. En hoe dikwijls u ook met hem in contact gebracht zijt. En hoe menigmaal u de wonderen van zijn genade gezien hebt. Die hij verheerlijkt in deze. En in die. Wat dunkt u van de Christus? Wiens zoon is hij? Wat hebt u aan hem? Wanneer houdt u rekening met hem? Ja, dan moeten we zeggen, ach heren, bar weinig, heel weinig ken ik van u, zoiets van u kennen. Luister dan, mogelijk zou het God behagen, dat hij vanavond voor u ging blinken, dat hij ging schitteren, en dat ge zou zeggen, is hij zulk ene, dan zal ik hem zoeken, totdat ik hem vind, zou kunnen. God gebruikt de bediening van het woord. De prediking van Jezus Christus. Het gaat over Christus dus. Hij heet Christus. Dat is zijn eigen naam. Jezus is zijn voornaam. Maar Christus, dat is zijn eigen naam. Die naam, die droeg hij reeds onder het oude verbond. Die naam, daar is hij toe verordineerd. Die naam is hem van de Vader gegeven. Want in het werk der verlossing, in het grote verlossingsplan, nam God het initiatief. Hij was het begin. De drie-enige God heeft voor een naam gezorgd. En die naam, die duidt het wezen aan, de naam Christus, voor de tweede persoon in het goddelijk wezen. Er staat, waarom is hij Christus? Dat is omdat hij daartoe van God de Vader verordineerd is. Hij is dus de verkorene, de bij uitstek verkorene, de door God verkorene om Christus te zijn. En in hem is de hele kerk verkoren. Al degenen die tot het leven verordineerd zijn, die tot het leven verkoren zijn, die het leven zullen ingaan, die zijn in hem verkoren. De zaligheid gaat uit het hart van de drie-enige God. Oh, ik weet wel, hier hebben we zo aanvankelijk misschien nog geen troost uit. En hier beseffen we aanvankelijk de waarde niet van. Maar naar de mate dat God ons inleidt in het werk der verlossing. En naar de mate dat we de hulpeloosheid van ons leven zien. Het ons niet kunnen oprichten. Het nooit vermogen iets goed te doen. Naar de mate dat we zien hoe dood, hoe ellendig, hoe ongelukkig, hoe vijandig dat we tegen God zijn. Naar die mate klimt ook onze verwondering. Dat nu God, de drie-enige God, zich met mensen, met zondaren bemoeid heeft. Reeds toen, voor de wereld was. Toen heeft hij reeds Christus geordineerd. Als het hoofd van zijn kerk. Als de borg van het verbond. Als de Christus. En er staat, hij is van de Vader geordineerd. En hij is met een heilige geest gezalfd. Hij is dus afgezonderd, geordineerd, aangesteld. Maar ook is hij met een heilige geest gezalfd. Dat was ook reeds onder het Oude Testament afgebeeld. Profeten, priesters en koningen werden gezalfd. Met een zalfolie die speciaal op Gods bevel gemaakt moest worden. En die niemand mocht namaken op straffe des doods. Die zalfolie, dat was het bloed van de kostelijkste planten. In die zalfolie bloeide als het ware het verloren paradijs voort. Die zalfolie was een type van de Heilige Geest, een beeld van de Geest. En u weet het wel, de Heilige Geest is de grote afmaker. De Heilige Geest is de voltooier. De Heilige Geest maakt alles heerlijk. Als God een aarde schept, dan is het die Heilige Geest die aarde afmaakt. Die aarde heerlijk maakt. En als de Heer een mens wederbaart, dan is het de Heilige Geest die mens weer heerlijk maakt, weer levend maakt, weer nieuw maakt, weer glanzend maakt. En dat wordt nu afgebeeld in die zalfolie. Die zalfolie die door niemand mocht worden nagemaakt. Over het algemeen werd zalfolie in onderscheiden hoeveelheden en onderscheiden samenstelling in het oosten veel gebruikt. Men gebruikt het wegens de geneeskracht. Men gebruikt het vanwege de verfrissende kracht, de levenwekkende kracht. De oosterling die gebruikt nog veel zalf, veel olie, op onderscheiden wijze gemengd en samengesteld. Nu, zoals die zalf dus in het oosten veel gebruikt wordt, tot veraangenaming, tot verfrissing, tot levenverwekking, zo duidt nu ook de zalving van de priester, van de profeet en van de koning aan, de arbeid, de gave des geestes, die hem bekwamen zal tot alles, die hem verfrissen zal, die hem opwekken zal, tot vreugde en tot heerlijkheid. Nu zult u zeggen, ja maar, Ik lees nergens in de Bijbel dat de Heere Jezus met zalf gezalfd is. Dat hoeft ook niet, want ik heb gezegd, die zalf is symbool. Die zalf heeft tot betekenis de Heilige Geest. De Heere Jezus, die hoeft dit symbool niet te ontvangen, want hij ontvangt de werkelijkheid van het symbool. Hij ontvangt metterdaad de Heilige Geest. Die Heilige Geest die op een zeer bijzondere wijze op hem nederdaalde toen hij door God bekwaamd werd, weet u nog, toen hij naar de Jordaan ging en tot Johannes kwam. En zeide Johannes, ik wil dat ge me doopt. Toen zei Johannes, nee, mij is nodig van u gedoopt te worden. Johannes kende in hem de Messias. Laat nu af, zegt de Heer Jezus. Johannes, je begrijpt niet, want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. En toen Christus onderging in het water van de dood, en toen hij opstond uit dat graf van de dood, toen daalde de Heilige Geest op hem, in de gedaante van een duif, en een stem uit de hemel sprak, dit is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, gezalfd met een Heilige Geest. Zonder maat. Onder het Oude Testament zijn er ook profeten gezalfd die wonderen verricht hebben. Denk maar aan Elia en aan Elisa. Daar zijn koningen geweest die met bijzondere kracht en heerlijkheid geregeerd hebben. Denk maar aan David en aan Salomo. Er zijn priesters geweest die op een bijzondere wijze Christus hebben afgebeeld. Denk maar aan Aaron. En zijn getrouwe zonen na hem. Maar ze hadden allen de geest met maten. Maar Jezus Christus heeft de geest zonder maten. Altijd durend. Onveranderlijk. De geest bij profeten, priesters en koningen kwam dan. En trok dan weer terug. Was dan in grote volle mate bij hem. En dan weer zo. Dat het nauwelijks merkbaar is. Maar bij Christus altijd vol, altijd overvloedig, nooit gebrek aan wijsheid, nooit gebrek aan een priesterlijk hart, nooit gebrek aan koninklijke macht. O, dat kon van die oude dienaren niet gezegd worden. Zelfs David heeft het er wel eens lelijk bij laten zitten. Zelfs Salomo ging in zijn ouderdom nog in het huis van de afgod. En zelfs Aaron heeft zijn gruwelijke fouten nog geopenbaard, toen hij het volk toeliet het gouden kalf te maken en er zelf de leiding van nam. En ook de profeten, denk maar aan die trouwe Elia, hoe hij toch onder jeneverstruik opstond tegen God en zegt, dat is geen doen. Moet je zo lang een profeet zijn, laat me maar sterven, opstand tegen God. Denk maar aan die getrouwe Jeremia, daar is een tijd in zijn leven gekomen, dat hij de geboortedag vervloekte. Dat hij zei, ik wou dat ik nooit geboren was. Ik wou dat ik nooit profeet geweest was. Ze hebben gefaald. Ze hebben ieder op hun eigen wijze gefaald. Omdat ze de geest met mate hadden. Wanneer de Heer een weinig van die geesteswerking terugnam. Dan kwamen ze openbaar als mens. Zondig mens. Alzo onze Christus niet. Nooit heeft hij gefaald. In zijn profetische bediening. Dag en nacht. Was hij bereid om onderwijs te geven. Om de weg Gods tot onze verlossing te openbaren. Nooit heeft hij gefaald om te genezen. De gebrokene vannacht. Daar is nog nooit geen zondaar naar God gevlucht. Die een gesloten deur vond. Nog nooit. Er is nog nooit een mens gans hulpeloos tot hem gevloden. Voor wie hij geen redder wilde zijn of kon zijn. Gezalfd met de geest zonder maat. En hij heeft nog nooit gefaald in zijn koninklijke kracht. Nooit. Nooit. Hij heeft niet één van de zijnen laten vallen. Niet één. Hoe erg ze het ook verzondigd hadden. En hoe gruwelijk ondankbaar ze ook tegen hem geweest zijn. Hij zal niet toelaten dat er een klauw van zal achterblijven. En niemand, zegt hij, zal ze uit mijn hand drukken. De geest zonder maat. Ach, geliefde, wie zou hem niet lief krijgen? Wie zou hem niet begeren te dienen, die met de eeuwige geest van God gezalfd is, tot onze hoogste profeet en leraar staat, die ons de verborgen raad en wille Gods van onze verlossing volkomenlijk geopenbaard heeft. Wij zien dat Christus de laatste Adam is. De eerste Adam was tot profeet, priester en koning gemaakt. Profeet, hij diende God in het woord. Hij sprak van God, hij verheerlijkte God. Hij vertelde Gods daden. Hij kende God, volmaakt. Priester, hij wijdde zich met zijn ganse leven. Hoofd, hart en hand wijdde hij aan God als priester. Volmaakt, vlekkeloos voor de zondeval. En hij heerste als koning. Gemaakt door God geschapen om heerschappij te hebben. Heer te zijn van de schepping. Zo is de mens gemaakt. Maar we hebben het er lelijk bij laten zitten. Adam, hij is spotprofeet geworden. Niet meer als karikatuur. Zodra hij gezondigd heeft, geen woord van God komt er meer over zijn lippen. Integendeel. Hij kan God niet meer verkondigen. Hij kruipt weg voor God. Hij is bang voor God. Hij heeft zich ook van de gave beroofd. Vrijwillig, moedwillig. Om God te kennen. En het lied verstomt in het paradijs. Maar het zal toch niet voor eeuwig verstommen. De aarde zal weer een plaats worden. Waarop gezongen zal worden van de wegen des Heeren. Daar zal God voor zorgen. Hij heeft die laatste Adam gezonden. En die zal het werk van de eerste Adam overdoen. Volmaakt. Goed. Onbesmet. Zo komt hij. Zo is hij op de wereld gekomen. Daar staat. Tot onze hoogste profeet en leraar. Die de verborgen raad en wil van God. Tot onze verlossing volkomen geopenbaard heeft. Dat is dus. De eerste plaats, zijn taak. Daartoe is hij op de wereld gekomen. O, door alle tijden heen is er over Jezus Christus gesproken. En er is bijna geen godsdienst, of ze hebben wel een plaats ingeruimd voor Jezus Christus. De een ziet in hem een uitstekend mens, een genie, een ubermens, een voorbeeld, een wijsgeer, een leider van een godsdienstige school, of hoe je het verder ook noemen wil. En dat is hij allemaal, maar hij is oneindig veel meer. Hij is profeet om datgene te openbaren wat niemand anders ons vertellen kon. Hij komt ons vertellen dat er genade is. Bij God voor ons. Dat kan hij alleen. Na de zonde is er geen enkel contact meer mogelijk tussen God en tussen de mens. Want de grote en de heilige God kan niet gedogen dat een zondaar tot hem naderen zou. En nu komt hij, die van de Vader verkoren is om profeet te zijn, die komt. En die komt aan zondaren de weg ter verlossing leren. De weg waarin ze toch weer met God kunnen verzoend worden. En daar staat er, hij komt ons die weg volkomenlijk openbaar. Die weg der verlossing, die kunnen we uit niemand anders, van niemand anders leren. En uit niemands mond anders horen. De natuur die spreekt ons dat er een God is. Maar de natuur leert ons niet dat er verlossing is. Dat leert Jezus Christus alleen, hij alleen. En dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij onder het Oude Testament gedaan door zijn profeten. En dat heeft hij zelf gedaan toen hij op de aarde was. En o, wat heeft hij het goed gedaan. Wat heeft hij het aanbiddelijk schoon gedaan. Wat heeft hij het ook nederbuigend, langmoedig en zachtmoedig gedaan.
Hij heeft het zo gedaan dat de fariseeën de pest aan hem hadden. Die zijn allemaal van hem weggegaan. Ja, op een enkele na. Ze hebben hem verlaten. Ze vonden hem een verschrikkelijk mens. Ze hebben hem uitgeworpen. Maar hij heeft het tevens zo gedaan dat de kindertjes naar hem toe kwamen. Dat de kindertjes naar hem toe kwamen. Hij heeft het zo gedaan dat de tollenaren en de zondaar, dat de hoeren tot hem kwamen om zijn woord te horen. Hij sprak zo wonderlijk aangrijpend. Hij sprak zo meedogend. Hij sprak zo nederbuigend van Gods ontferming en verlossing, dat de snootste en de grootste van de zondaren naar hem luisterden. En dat ze kwamen om zich te laten zaligen. En nog meer. Nog meer. Hij predikt niet alleen de weg. Hij zegt niet alleen mensen, dat is een weg om verlost te worden. Maar hij is ook de weg. Meer nog, hij brengt zelfs op die weg. Hij is dus niet als de dokter die bij u komt en die zegt, jongen, jongen, wat ernstig. Die de diagnose stelt en die zegt, man, het is hopeloos met jou. Dan breekt het doodzweetje uit. Ja, dat doet Christus ook. Hij komt in het hart van een zondaar door zijn geest. En dan stelt hij de diagnose. En dan zegt hij, het is hopeloos met jou. Daar is geen kruid tegen gewassen. Het is alles verloren wat er in je leven is. Dan schudt hij bedenkelijk het hoofd. Maar dan gaat hij daarna niet heen. Nee. Oh nee. Dan neemt hij ook de verloren. Dan haalt hij de verloren uit het gevangenhuis, uit de ellende, uit de dood, uit de macht der zonde waarin we onszelf gebracht hebben. En dan brengt hij ook onze voeten op de weg des vredes. En hoe doet hij? Hoe doet hij dat? Ach, het woord van God. De openbaring van God als profeet. Dat is ook tevens de weg waarover de zondaar gaan kan. Het woord van Jezus. Dat is de openbaring van het hart van Jezus. Dat woord en zijn persoon en zijn arbeid, dat valt onder één. Dat is onder één noemer te noemen. Dat valt onder één. Als Jezus zegt, kom tot mij, en hij trekt met dat woord naar zich toe, dan doet hij ook tevens wandelen op die weg. Dan verlicht hij ook tevens ons verstand. Hij zegt niet alleen, je bent een duisterling, je bent een zondaar. Maar hij zegt het ook zo dat we het zien. Hij verwekt ook het licht in ons leven. Zodat we zeggen, Heer, het is waar wat u zegt. Ik ben een duisterling. Ik ben een zondaar. Ik heb de weg des vredes niet gekend. Ik ben van u afgeweken. Hij geeft ook tevens sappen in de ranken die hij door zijn eigen hand in de wijnstok inbrengt. Dat onderwijs, dat is door Christus. O, nu is ook gelijk de vraag opgelost. Die nogal eens opgeworpen wordt onder ons. Wie begint er eigenlijk in het werk der genade, in het werk der bekering? Wie begint er eigenlijk? Begint nu de Vader? Of begint nu de Zoon? Of begint nu de Heilige Geest? Nou, hier hebben we het. Nooit zullen we de Vader leren kennen dan door de Zoon. En nooit zal de Heilige Geest ons geworden dan als de Geest van Jezus Christus. Nooit. Niemand kan onderwezen worden in de weg der zaligheid. Niemand kan ontdekt worden aan zijn zonde als Jezus het niet doet. Je moet voor je hele bekering van A tot Z bij Jezus zijn. Onthoud het. Niemand heeft ooit God gezien. Niemand kan ons de weg Gods verklaren. Niemand kan ons hart ontdekken. Niemand kan ons onze zonde tot droefheid maken. Dan Jezus. Daar is geen ander profeet van God gezonden. Dan Jezus en Jezus alleen. Hij alleen. Onthoud het. Al onderwijs dat we van de Vader krijgen. Dat krijgen we door Jezus Christus. Hij is die hoogste profeet. En leraar. Die ons de verborgen raad en wil van God. Gods van onze verlossing. Volkomelijk geopenbaard heeft. Ja, want het is niet zo
dat Adam alleen maar onwetend geworden is. Adam en wij in hem, we zijn ook dwaas geworden door de zonde. Het is niet alleen dat we onbekwaam geworden zijn om God te dienen, maar we zijn ook vijanden geworden tegen God, van God. Het is niet alleen zo dat we God niet meer lief hebben, maar het is zo geworden dat we God haten. En nu kunnen we God nooit meer kennen, tenzij dat we hem leren kennen in Jezus Christus. En als we God niet leren kennen, dan kunnen we God ook niet lief hebben. Want je kan iemand die je niet kent, nou eenmaal niet lief hebben. Maar nou is Jezus Christus gekomen. En hij is er van de Vader toe aangesteld om blinden het gezicht te geven en om doven de oren te doorboren. Dus hoort nou goed. Als je nou zalig wil worden, dan moet je bij Jezus zijn. Dan moet je je knieën buigen. En dan moet je je handen vouwen. En dan moet je je smeekstem opheffen naar Jezus. Dan moet je roepen aan die grote profeet, opdat hij de blindheid van je ogen en de doofheid van die oren en de steenachtigheid van je hart wil wegnemen. En hij alleen kan. Hij is er van de Vader toe verordineerd. En hij is nooit onwillig geweest. Nooit. In zijn grootste smart is hij niet achterwaarts geweest. Als in de nacht van zijn lijden zijn discipelen dreigen te verdwalen, dan is hij nog bereid om onderwijs te geven. Ach, zelfs aan het kruis. Toen zijn lichaam van een gereten werd. En er niemand was die medelijden met hem had. En daarnaast hem een ellendige hing. Die aan hem vroeg om wetenschap. Om ware wijsheid. Om genade en om ontferming. Toen heeft hij zijn eigen smart en leed vergeten. En toen was hij gedachtig aan de opdracht God hem gegeven. Om de blinde de weg te wijzen. Toen heeft hij tegen die blinde moordenaar gezegd, hou mij maar vast, dan gaan we samen naar het paradijs. Dan zult ge met mij in het eeuwige paradijs zijn. Zie je wel, dat hij geen zondaar in de kou laat staan, dat hij geen blinde in de gracht laat vallen, dat hij geen dove laat verdwalen. Hij is er van de Vader toe geordineerd. Maar die gemeenschap met God, die kan er niet zijn. Tenzij dat de breuk met God geheeld is. Hij onderwijst ons die verborgen raad en wil Gods van onze verlossing. Maar dat is niet alleen. Ik heb gezegd, hij is ook de weg. De weg die ons tot God brengt. Die ons tot de vrede, tot de gemeenschap, tot het doel brengt. En dat is hij. In zonderheid als priester. Ik weet wel. Het een is van het ander niet los te maken. En het een is van het ander niet te scheiden. Al mogen we dan met alle voorzichtigheid enige onderscheiding maken. Ook aan de hand van de catechismus. Hij baant de weg tot God. In zijn priesterlijke bediening daar staat. En tot onze enige hoge priester. Die ons met de enige offerande zijns lichaams verlost heeft. En voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader. Dat doet hij dus als priester. Als priester daalt hij neder. Zijn geboren worden in de stal, in de kribbe neergelegd worden. Dat was reeds priesterschap. Dat was reeds offering. Opoffering van zichzelf. Dat was reeds offer. Dat was het begin van het kruis. Dat was het kruis in het klein. Dat was reeds het begin van het lijden. En voor de rest zijn hele leven. Zijn hele leven. Is hij priester geweest. Heeft hij zich geofferd. Met ziel en lichaam. Hij had zich altijd voor God over. Nacht en dag. Nooit was het hem te veel. Nooit was hij te vermoeid. Om priester te zijn. Hij heeft zich opgeofferd totdat er geen geest meer in hem over was. En dat voor vijanden. En dat voor goddelozen. En dat voor mensen van wie hij zeggen moet, kunt gij dan niet één uur met mij waken? Kunt ge dan niet één dag getrouw zijn in mijn dienst? Kunt ge dan niet een ogenblik met mij zijn in mijn lijden? Nee, niet één uur kunnen we met hem waken. Hij heeft het geweten. En toch is hij de weg gegaan. En toch heeft hij het kruis gedragen. Dat heeft hij gedaan, zegt de onderwijzer, voor ons. Met de enige offerande zijns lichaams. Dat lichaam wordt niet, daar wordt niet alleen mee bedoeld. Het biologische deel, het lichaam van vlees en bloed. Maar het ganse lichaam met de ziel, het gehele leven, met zijn lichaam verlost. Dat heeft hij gedaan. En wat nog meer. Christus, hij heeft zich niet alleen als het offer Goden geofferd in de plaats van zondaar. Maar zoals hij als profeet niet alleen de weg wijst, maar ook op de weg brengt. Zo offert hij als priester zich niet alleen voor ons. Maar hij geeft zich ook te kennen in ons. In het werk der wedergeboorte komt de priesterlijke bediening hierin openbaar. Nadat hij door zijn profetische bediening onze ogen opende, ons met God bekend maakte, ons aan onszelf ontdekte, de diepte van onze schuld en de heerlijkheid van Gods gerechtigheid deed zien, de gestrengheid van zijn eis en het onvermogen om eraan te voldoen, komt hij met zijn priesterlijke bediening en doet ons met zijn priesterlijke liefde buigen onder Gods gerechtigheid. O, het is waar, ik hoor nogal eens kinderen Gods. En dan zeggen ze, ja, ik ken Christus niet. Ik ken Christus niet als priester. Ik ken hem niet als het geslachte lam. Ik durf niet te zeggen, hij is mijn Heere en hij is mijn God. Hij is ook voor mij de dood ingegaan. Die verzekering die mis ik. Die bewustheid die mis ik. Maar zeg me dan eens, gij bekommerde naar God. Gij zoekende naar verlossing. Zeg me eens, is uw hart nooit teder gesteld geweest? Is uw ziel nooit ondergegaan in Gods barmhartigheid? Is uw hart nooit overstelpt geworden van Gods liefde, zodat ge het uit moest roepen? Heere, ik ben niet waardig. Dat ge onder mijn dak zou inkomen. Ga uit van mij. Want ik ben een zondig mens. Heeft die zoete liefde van God u nooit in strijd gebracht met uw zonde. Zodat ge riep tot alle zonden. Heen en uit. Heen en uit. Heeft die liefde Gods u nooit bewogen. Om de zijde Gods te kiezen. Volkomen. Radicaal. Met het volk op de Karmel. Zeggende, de Heer is God. De Heer is God. Nou. Als die liefde Gods ooit u in strijd bracht met alle zonden, hoe lief u ze ook had, dat is de liefde van Christus geweest. En zeg me eens, arme zoekende zondaar, heeft Christus uw hart nooit in vlam gezet? Heeft hij uw ziel nooit in betrekking gebracht tot God, zodat geen eenzame nacht een uitzag naar verlossing, hoopte op de Heere, smachten om bij God te mogen zijn. En werkelijk het durfde zeggen. Heere, ik heb u toch lief. Mijn hart zoekt u in de nachten van het leven. En mijn ziel verlangt naar u. Nou, dat was de arbeid van Christus. Al durft u het dan geen naam te geven. En al durft u niet te zeggen. Ik ken Christus. Hierin kent u hem. U kent hem in zijn arbeid. In zijn priesterlijke bediening. Want o zondaar. We zullen altijd met hoog verheven schilden tegen God blijven opstaan. Indien de priesterlijke bediening van Christus ons hart niet verbreekt. En die liefde die doet buigen. O, die liefde Gods die verbreekt. Die liefde buigt in het stof. Die liefde doet het ons uit handen geven. Als die liefde heerschappij heeft in ons hart. Dan hebben we geen vijand meer op de aarde. Dan kunnen we naar onze grootste vijand gaan. En dan kunnen we hem broeder noemen. Wat hij ons ook misdaan heeft. Dan buigen we ons onder allen. Omdat we door die liefde neergebogen worden. O, naar de mate het geheim van die liefde in ons hart ontsluit wordt. En de hoe grootheid van die liefde aan ons bekend gemaakt wordt. Gaan we ook zijn beeld vertonen. Zijn beeld vertonen in ons dagelijks leven. Gaan we het openbaren. dat we gelijkenis hebben met hem. Dat we door diezelfde geest geleid worden. En datzelfde leven gaan openbaren. Wat hij geopenbaard heeft. Hier op deze wereld. Die priesterlijke liefde. Die kan niet gemist worden. Want let erop. Daar zijn wel veel klagers over de zonde. Daar zijn wel veel mensen die och en wee roepen over hun verloren staat. Daar zijn veel mensen die waarschuwend de vinger op hebben. En die zeggen, het zal zomaar niet gaan hoor. Het zal zomaar niet gaan. Maar ze blijven altijd hard en koud en hoog en staande. Ze weten het altijd. Ze weten voor iedereen raad. Ze weten precies waar het je scheelt. Ze zeggen, oh, heb je geen vrede? Dat is nogal vanzelf. Je bent van het heilspoor afgegaan. Je hebt niet ernstig genoeg gezocht. Je leven zal er wel niet na zijn. Als zo'n arme zondaar verbroken uit Gods huis komt, dan zeggen ze, ja goed, je mag die preek wel eens op je toepassen. Het is altijd die anders. En zelf blijven ze hoog en verheven, koud en hard. Weet je hoe dat het komt? Ze hebben nooit de priesterlijke bediening van Christus ervaren. Ze zijn nooit aan zijn voeten terechtgekomen als waardeloze schepsel. Ze hebben zich nooit verfoeid door deze liefde in stof en as. Ze dragen het kenmerk in zich van de huichelaar. Hierin dat ze hard en koud en stug en verheven zijn. Maar die liefde verbreekt. Die priesterlijke, opofferende liefde van Christus. Die verheerlijkt hij ook in de zijne. Nee, dan gaat het heus niet op om te zeggen, ja, zo is mijn karakter. Zo ben ik nou eenmaal. Zo ben ik nou eenmaal geboren, zo zal het wel blijven gelieten. Het hardste karakter, de bruutste onverstand, die door deze liefde wordt aangedaan, dat wordt in de vrucht geopenbaard. Dat wordt merkbaar in het leven der oprecht. Want dan komt er een schreien tegen dat verdorven karakter. Dan komt er een strijden tegen die kilheid en die koudheid en die hardheid. En die natuurlijke onbuigzaamheid en die goddeloze, dat goddeloos egoïsme. Dan komt er een strijd tegen. En naar de mate dat we dan onderliggen in die geestelijke strijd, zullen we de mond sluiten om over anderen te oordelen. Zullen we gaan buigen als de grootste der zondaren. Zie, dat is de priesterlijke bediening. Iets van gezegd van de Heere Jezus Christus. En er staat dat hij ook voor ons met zijn voorbidding steeds tussentreedt bij den Vader. Het was immers de taak van een priester. Niet alleen om te offeren, maar ook om de kracht van dat offer gedurig toe te passen. Nu Jezus Christus, hij staat gedurig met zijn offer voor zijn Vader. Hij staat dag en nacht met zijn doorboorde handen bij die eeuwige rechter van de hemel en van de aarde. En als er hier op aarde een van zijn leden, al is het verachtste lid, zegt, ach Heere Jezus, mijn schuld is groot, ik heb uw wet geschonden. Dan aanstonds treedt hij voor altijd, altijd weer. En toont zijn offerande de Vader, die in zijn offerande een volmaakt genoeg heeft, altijd. Mogen we door hem tot God gaan, is in hem altijd een geopende toegang tot de troon van Gods genade. Nee, dat wil natuurlijk niet zeggen dat alles wat we bidden en waar we achter zeggen om Jezus wil, dat we dat dan ook maar krijgen. Maar dat wil wel zeggen dat we nooit ontbloot zullen blijven van die priesterlijke bediening. En van dat priesterlijke hart, alles. Alles wat we van God bidden, in de naam van die grote priester om zijn offerande, dat zal die ons schenken. Dat zal die ons zekerlijk schenken. Aan priesterlijke bediening zal het oprechten nooit ontbreken. Ze mogen het vrijelijk van hem begeren. Altijd in zijn naam. En hij zal het schenken. Deze liefde, deze priesterlijke liefde, die maakt ons ook bekwaam tot lofverheffing. Nooit zouden onze lippen overvloeien van Gods eer. Nooit zouden we het uitroepen, ik zal u hartelijk lief hebben. Heere, mijn sterkte, indien deze priesterlijke liefde ons hart niet opvoerde tot de hoogte van Gods ontferming. Als dat offer voor mijn zonde gebracht is, dan is God met me tevreden. Dan maakt hij Jacobs gevangenen vrij. dan zal ik eeuwig zingen van Gods goedertierenheid. Zegeleefden, dat is hier het beginsel, waar al Gods kinderen iets van mogen ervaren. En dan tenslotte, en tot onze eeuwige koning, die ons met zijn woord en geest regeert, en ons bij de verworvene verlossing beschut en behoudt. Ja, weer, ik heb straks gezegd, de mens had heerschappij. Hij was heer der schepping. Maar hij heeft zich moedwillig daarvan beroofd. Ook van die gave beroofd om te regeren. Hij kan niet meer over de wereld regeren. En hij kan niet meer over zichzelf regeren. Want die de zonde doet, die is een slaaf van de zonde. Zegt de apostel Paulus. En dat zijn. Niemand kan zichzelf immer meer verlossen. Niemand kan zichzelf bevrijden van het juk der slavernij, dat we wel onszelf op de hals gehaald hebben. Maar nu komt er een koning, en die is er van God toegezalfd. En die koning, die wordt u verkondigd, die wordt u gepredikt, die wordt u voorgesteld. Die koning als de verordineerde koning van God, om zondaren te verlossen. Zult u nou nooit meer zeggen, ik zal wel niet bekeerd kunnen worden. Zult u nou nooit meer zeggen, ach, God zal mij toch niet willen. Zult u nou nooit meer zeggen, ach, als u wist wat ik gedaan had, dan zou u niet meer bidden om genade. Zult u het nooit meer zeggen. Meent ge werkelijk dat uw zonden groter zijn dan de kracht van God? Meent u werkelijk dat u sterker zijt dan koning Jezus? Meent u dat uw verdorvenheden zwaarder wegen dan de offeranden van Christus? Arme dwaas. Dan hebt ge het beginsel van het evangelie nog nimmer verstaan. Nimmer, zeg ik. En hoe doet hij dat? Er staat dat hij als koning met zijn woord en geest regeert. De duivel die doet het door de listige omleiding. Door listige omleiding. Maar de Heer Jezus zegt, kijk, ik schenk klare wijn. U mag allemaal weten waar u aan toe bent. Ik heb niets te verbergen. Dit is mijn brief. Aan u geschreven. Neem, lees. Christus brief aan u. Gods gedachte volkomen ingeopenbaard. Volkomen. O, u zoekt veel in de Bijbel wat er niet in staat. De Bijbel is geen boek voor astrologen. En de Bijbel is geen boek voor natuurkundigen. En de Bijbel is geen boek voor biologen. Maar de Bijbel is een boek voor arme zondaren. Gods brief aan zondaren geschreven. Opdat ze weten zouden wat God van hen wil. Opdat ze de weg der zaligheid zouden leren. Maar dat staat er dan ook helemaal in. Volkomen. Dat doet hij met zijn woord, staat er. En met zijn geest. Zijn geest. Die hij beloofd heeft. Overal waar zijn woord gepredikt wordt. Die twee eenheid. Die altijd overal zal zijn. Waar de naam van Christus wordt verheerlijkt. Dat heeft hij beloofd. Door zijn woord en door zijn geest. Regeert hij zijn kerk. Om zijn kerk te regeren is het nodig dat hij zijn kerk verlost. Hij is David en Salomo tegelijk. Want u weet wel, David heeft de oorlogen des Heren gevoerd en nooit een veldslag verloren. En Salomo is de koning die het volk in vrede heeft doen delen. Jezus is het bij. Hij is de grote David die de oorlogen des Heren gevoerd heeft. Maar hij is ook die grote Salomo. Die in eeuwige vrede doet leven. Waarvan de beginselen hier op aarde reeds gesmaakt worden. Hij is koning over het natuurlijk leven. Hij deelt brood en hij deelt visjes. Zodat er 5000 met nog zoveel vrouwen en kinderen van kunnen eten. Hij geneest degene die geen mens meer genezen kon. Hij leidt de grote der aarde. Hij leidt de grote uit Amerika en uit Engeland en uit Frankrijk en uit Nederland. Hij leidt ze. Want hij is de overste van de koningen van de aarde. En dat doet hij nu allemaal. Dat doet hij nu allemaal om de zijne. Om de zijne te beschermen. Om zijn kerk te doen leven hier op de aarde. Door zijn woord en door zijn geest. Dat is hij voor ons. Zoals hij de machten en de overheden uitgetogen heeft aan het kruis. Maar dat is hij ook in ons. Als hij in ons komt wonen met zijn geest. En de kracht van de zonde verbreekt. Die we niet meer verbreken kunnen. De kracht van de verdorvenheden, waar we soms zo mee te strijden hebben, dat we moedeloos worden. Moedeloos, omdat we het hoofd er niet bovenuit kunnen krijgen. Moedeloos vanwege de aanvallen van de duivel. Moedeloos vanwege de verdorvenheden van ons hart. We voelen het wel, het gaat niet goed, we strijden het tegen, we bidden het tegen. En we worden er toch door overrompeld. We komen er niet meer over, onderuit. Alsof de put over ons wordt toegedaan. Maar zie geliefd, dan is hij koning. Koning van de Vader daartoe geordineerd. En hij zegt, en mij is gegeven alle macht. Alle macht in de hemel en op de aarde. Hij geeft de martelaren kracht om staande te blijven. Als de vlammen de lichamen van de zulken omringen. En als ze tot stof verteren. Hij geeft haar vormers kracht om voor grote en overheden der aarde te staan en te zeggen, hier sta ik, ik kan niet anders. God help mij. Ah, maar hij geeft ook die moederkracht, die daar in het gezin niet verder kan. Dat kind wat onder de druk van de omstandigheden radeloos schijnt te worden. Die vader die met al de beste wil van de wereld geen brood meer kan verdienen, omdat de gezondheid en de kracht daartoe ontbreekt. De zulke die geeft die kracht. Die neergebogen. Die ellendigen. Die geen kracht meer hebben. Daar is die toe van mijn vader geordineerd. Om een blijde boodschap te brengen. De zachtmoeder. Om te verbinden de gebrokenen van hart. En om de gevangenen vrijheid uit te roepen. Gevangen. Die zichzelf uit de kluisters van de zonde niet bevrijden kunnen. Die zeggen, oh God help, anders ben ik verloren. Nu. Die verlost. En die regeert hij, en die beschut en bewaart hij en behoudt hij bij de verworven verlossing. Beschutten tegenover de vijand die van buiten komt, die soms zo machtig kunnen zijn. De smaders, de tegensprekers, de honers, maar ook behoud, dat ziet op het innerlijke, het bewaren, dat ik niet ten onder ga, ook al vrees ik, ook al durf ik niet meer te hopen. Al durf ik mijn knieën niet meer te buigen. Al vliegen de zonden me in het gezicht. Al roepen ze aan alle kanten toe, huichelaar. Dan is hij machtig. Koning tot in eeuwigheid. Gezeten op Davids troon. Ach, kom dan. Laat ons niet langer van verre staan. Wie heeft meer lust om ons te verlossen? Meer liefde. Meer wetenschap. Meer wijsheid. Dan deze koning. Laat ons niet langer van ver staan. Buiten hem is er niemand die ons de weg leren kan. Is er geen offerande waardoor we voor God kunnen bestaan. Is er geen koning die ons verlossen kan. Maar hij is het volkomen. Al ben je nog zo klein in het leven der genade. Al behoor je tot de eerste beginneling. Dan zijn toch deze drie ambten voor uw dienst. Om u te leren. O God, ontdek me. Om de liefde te schenken. Want dat voelt ge, dat hebt ge nodig. Die liefde om te kunnen volharden in de strijd. En om u te verlossen. Als u zich gevangen voelt. Als u zich gekluisterd voelt. En geliefde, naar de mate dat de nood in ons leven stijgt. Naar de mate dat Gods geest door zijn woord ons ontdekt. Naar die mate wordt Christus almaar schoon. Naar die mate gaat hij almaar meer betekenen voor ons. Zodat we ten einde met Paulus mogen uitroepen, ik leef. Maar niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij. Christus is mijn leven geworden. Als ik het niet meer weet, vlucht ik tot hem. Als ik geen gerechtigheid meer heb, dan leg ik mijn hand op het hoofd van het offerdier. En als ik me hulpeloos gevoel, dan zeg ik, ge zijt om mijn koning. Mijn koning van oude tijden af. Geliefde, dat doet hij hier. Hier op de aarde, deze drievoudige bediening maakt hij heerlijk tot de verlossing van zijn ganse kerk. En zo maakt hij de verloren Adams kinderen weer tot profeet. Opdat zij zouden gaan spreken van de heerlijkheid des Heer. Zo maakt hij ze priester, opdat ze God van harte zouden gaan liefhebben. Maar zo maakt hij ze ook weer koning, opdat ze eeuwig met hem zullen heersen. Dat heeft hij beloofd. Straks als we in de hemel komen. Dan zullen we altijd mogen zeggen tot in alle eeuwigheid, hoe groot God. Dan zullen we ons eeuwig met ziel en lichaam mogen wijden aan de Heere alleen. En dan zullen we eeuwig met Christus heersen over alle schepselen. Dan zal het zijn vrede en zaligheid tot in eeuwigheid door Jezus Christus. Amen. Heren, we staan beschaamd. Wat doen we toch met u? Wanneer hebben we u toch echt nodig? Wat gaan er toch dagen in ons leven voorbij, dat we niet putten uit die bron, terwijl die toch geopend is tegen de zonde en tegen de onreinheid. Maak ons wijs, grote profeet, om bij u te schuilen. Sterk ons hart door de kracht van uw liefde, om de strijd te kunnen voortzetten. Heers over ons, grote koning, opdat we niet meer onszelf zijn, maar uw eigendom, uw dienstknecht. God ons daartoe aan met uw geest en onderwijs ons uit uw woord. Ga met ons de week in. Zegen ons en onze kinderen. Zegen ons in al de arbeid onze handen. Zegen ook onze kinderen op school. Geef zo daar uw gunst, uw hulp, uw genade te mogen leren. Sterk u degene die gij geroepen hebt om de jeugd te onderwijzen. Dat ze doen mogen met de hulp van u, grote Christus, eeuwig licht. En bedek ons zo ook in deze week, in de schaduw van uw vleugel, en maak ons wijs tot zaligheid. En verzoen al onze zonden. Amen. De slotzang der gemeente is uit de avondzang, het eerste en het tweede vers. Ons heen in vrede dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.